het koor hier aanwezig, bedankt. En we zitten, zoals jullie weten, bij Handelingen. En we zijn verzeild geraakt op de Areopagus. En Paulus is eigenlijk net zijn reden op de Areopagus begonnen. Tegenover een soort rechters, soort filosofen. Geen theologen, die hadden ze daar niet. Was me goed ook. Filosofen, dichters, enzovoort. Dat waren eerbare burgers, voor de duidelijkheid. Hè? Als je niet denkt dat er een of ander rommeltje of zootje zat op die Areopagus, dat was het ook weer niet. Hè? Voor zover je daarover kan spreken. Goed. Het was in hoofdstuk 17. Het is het 40ste leerhuis. En als ik dan kijk hoeveel hoofdstukken we nog hebben, kan je ongeveer uitrekenen hoeveel leerhuizen er komen. Ja, goed. Weet je wat we doen? Vandaag gaan we vanaf 26 en maken we de reden af. En ik stel voor dat we maar even beginnen om erin te komen in vers 22. Want daar begint het. En dat ga ik dan niet behandelen, maar dat heb ik vorige keer behandeld, hè? Dat weet je. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder te kennen, dat kom ik u verkondigen. Zal hij in het tweede gedeelte, als je het al gelezen hebt, zie je dat hij dat ook gaat doen, hè? Ja. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Dus ook niet in een of ander kerkgebouw. Ja? Of in het gebouw van de Ark. Ja, hij vindt het heel leuk, maar hij woont liever in het hart van mensen. Van jou bijvoorbeeld. Zo. Oké. Vers 25. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en ademen en al het andere schenkt. En dan voor vanavond. Hij gaat gewoon door. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan het beeld van goud of zilver of steen. Even een trap tegen die tempels die hij gezien heeft en die godenbeelden. Het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. Staat er niet, maar komen straks op. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man. Door een man. Wie heeft de HSV? Herzien de Statenvertaling bezig. Daar staat na man met een hoofdletter. Dat vind ik toch ook wel weer een beetje te gek worden. Hè? Zie je hoe vertalingen hun neigingen hebben. Hè? Ja, we willen even laten zien dat het een belangrijke man is met een hoofdletter, namelijk Jezus. Goed, ik kom straks op. Die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius. Een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Met hen staat er letterlijk. Goed. Nou, dat is mooi, hè, voor vanavond. Dat is echt een heel lastig stuk voor de helderheid. Ja? Ook in de vertaling heb je dat kunnen zien. Maar ook in, wat bedoelt je? Wat wordt er nou bedoeld precies? We gaan eerst maar eens even nog weer naar de Areopagus kijken. Als je dat handig vindt. Misschien weet je nog waar die lag. Komt die tevoorschijn. Zie je die kale rots in het midden? Ja? Dat is de Areopagus. Ja, en dan ligt hij verder op de Agora. Die kant is de Acropolis. Die kant is de niks. Daar hadden ze een sociaal gerechtshof, om het zo maar te zeggen. En ja, praten ze altijd over de belangrijke ideeën van de wereld ook. Ja, heel, heel apart. Ik laat nog even de plattegrond het zien. Dan zie je dat even in het kader van Athene. Dan zie je dat ongeveer goed had wat ik net zei. Dan zie je dat hier de Areopagus is. Ja, niks zie je. En dan kan je nog naartoe, dus je kan op die kale bergen staan. Ja, dan strek je je uit en dan...
Okay. Ja.
Goed, we gaan naar de tekst. De tekst begint dus in vers 26 en daar staat, en dat zou je bij de herziene Statenvertaling zien staan en ook bij de Naardense Bijbel, maar niet in onze NBV. Ik lees hem trouwens eerst even. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over heel de aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft grenzen van hun woongebied bepaald. Leggen de mensen allemaal natuurlijk uit natuurlijk. Prima, daar doe ik niks van af. Dat is uitstekend, maar ik ga iets verder natuurlijk vanavond, dat snap je. Ja, dus daarmee zeg ik niet dat die mensen geen gelijk hebben, maar het gaat nog iets verder en iets dieper dan de eerste voor de hand liggende aardzichtbare verklaring. Oké, nou waar ik was. Uit één mens. Er staat letterlijk uit één bloed. En dat heeft de herziene Statenvertaling en de Naardense Bijbel ook. En zo begint dit vers. Uit het bloed dus, uit het leven. Ik snap de vertaling wel hoor. Uit het leven van één mens. En wie is die mens? Heel simpel, Adam. Bloed is voor hen de zetel van het leven. Als het bloed wegliep bij mensen, dan waren ze dood. He? Vandaar. Bloed is voor ons beeld van het leven. Als we weten dat Jezus zijn bloed geeft voor ons, dan kan je al heel raar over doen. Dan denk je, wat is dat voor rare taal? Maar Jezus geeft zijn bloed voor ons, dan betekent dat hij zijn leven voor ons inzet en ook zijn leven voor ons geeft. Ja? Dat geeft hij voor ons. En als het goed is, zetten wij ons leven weer in om bloedjes van hem te worden. Ja? Precies. Juist, je hebt hem door. Wij zetten ons leven nu dus voor hem in, waar hij toegeroepen is, dat hij dat hele volk voor God bereidt. Uit één bloed, en het gaat dan letterlijk verder, heeft hij het hele volk van mensen gemaakt. Ja? Heeft hij het hele volk van mensen gemaakt. Als je het Grieks leest, dan staat het gewoon zo. Dus jouw oorsprong, onze oorsprong, is onze schepper, onze God. Ik weet niet waar ik het verder nog over wil hebben, maar dit is het belangrijkste. Ja? Hij bezielt ons. Hij geeft ons leven. En in onze God worden alle mensen en volken één. Misschien heb je andere verhalen over, die zeggen, nou dat zie ik nog niet zo. Ja, ik ook niet, maar dit was het plan en het is het plan gebleven. In God worden alle mensen en volken één. Want God wil een volk voor zichzelf. Mensen in wie hij zich kan openbaren. Dat ze zien, hé, dat is God. Hé, dat is iets van God. Dan kan hij dat laten zien, tenminste in mensenlevens. Mensen die zijn leven dus openbaren. Zelf, in liefde, in leven, in vergeving. Ik kan zelf een hele mooie rijden van maken. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat erom, ik denk, Heer, ik wil dat het meer werkt. Ik wil dat het meer werkt in mijn leven. Zo. Mensen uit alle volken die tot één volk gaan worden. En waar staan ze? In Openbaring 7 bijvoorbeeld. Openbaring 14, dat is niet nieuw meer, denk ik, voor je. En anders kijk je dat thuis nog eens even na. Met heel Openbaring eromheen. Goed, uit één bloed heeft hij het hele volk van mensen gemaakt. En letterlijk gaat het verder om te wonen op heel het oppervlak van de aarde. Dus je hoorde al, heel het volk van mensen heeft hij gemaakt. Ja? En je hoort nu heel het oppervlak van de aarde. Daar gaan ze op wonen. Want God schept de aarde. Je hoort hier het scheppingsverhaal. En hij schept mensen. Zijn volk. Om echt op te wonen. En dan komt het hele lastige. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. Oh, jongens, daar kunnen we een hele... kan je straks nog hele, met elkaar een hele gedachtenwisseling over hebben. Heel leuk. Er zijn een hele hoop mensen die daar verschillende dingen over gezegd hebben. Ik zal het mijn over zeggen. Elk volk heeft hij zijn tijdperk vastgesteld. Elk volk heeft een tijdperk. Ik zal het je zo verder uitleggen. Er staat een kairos. Dat is het Griekse woord. Een kairos. God stelt deze kairos vast. Wij niet. Wij organiseren niet het heil van God. Ook niet in de gemeente. Hij stelt het vast. Hij beweegt zich erin. Ja? En kairos, dat duidt dan op een geestelijk tijdperk. Op een geestelijk tijdperk. Als er staat in de Bijbel, de tijd is nabij. De tijd is nabij, dan staat er, de kairos is nabij. En dat is een geestelijk tijdperk. Je zou kunnen zeggen een ontwikkelingsproces waar je in kan zitten. Een ontwikkelingsproces naar het volle zoonschap. Zomaar voor jezelf. Die God in zijn hand heeft. Ja? Luister maar naar de volgende teksten. Die lees je gewoon alleen maar. Jezus zegt tot hen, zijn leerlingen. Het is niet jullie zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Dat staat in Handelingen 7 vers 1. En dan heb ik een tweede tekst, kom ik dezelfde woorden tegen. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. En wat staat er nou letterlijk voor tijden en gelegenheden? Gelegenheden staat kairos en voor tijden staat chronos. Ja? Dus in het meervoud van het Grieks is dat chronon en kairon. Heeft het gelijk vervoegd in het meervoud. Ja? En de chronos, dat weten jullie allemaal wel, hè? De chronologie. Ja? Dat slaat dus de chronos op de... Help eens. Op de tijd, op de chronologie, op de volgorde. Ja? Zo van 1 jaar en nou ben ik 80, of 1 jaar en nou ben ik 35. Volgens de kalender, ja? Volgens de aardse kalender, om het zo maar te zeggen. En dan volgend jaar weer 1 jaar erbij, zoiets. Is niet verkeerd hoor. Ja? Maar dat is dus de chronos. Ja? Ik ga iets verder, alles op een rijtje hebben. Erger is nog als je alles op een rijtje vindt dat je dat moet hebben. Daar ben je misschien je hele leven wel mee bezig als je niet uitkijkt. Ik weet waar ik over spreek. In de volgorde. Moet vooral in de volgorde gaan. En geen creatieve wilde dingen ertussen. Chronos is... als aards gezien, hè, als ik dat nou noem, dat snap je. Dan kijken we alleen naar het zichtbaar. Het moet allemaal een beetje goed gaan, moet ordelijk gaan en geen gezooi, zoiets. Hè? Systemen, want die zetten het een beetje bij elkaar, dat zegt het woord al. Organisaties, regels. De geschiedenis van een aardsvolk. Nou, zo heb ik het een beetje de chronos ingevuld. En je kan het wel verder uitwerken. Daar zou je een tijd mee kunnen vullen. Maar ik geef het als compact disk voor je. De kairos, weet je wel, tijden en gelegenheden. Ik heb 2 teksten overgegeven. Tijden en gelegenheden. In onze tekst hadden we kairos. Dat is even de schakel waar we mee zitten. De kairos, dat is dus niet de aardse tijd. Chronos is de aardse tijd. Vanavond even, ja, even stevig erin komen, jongens. Het is mooi weer. Chronos is de aardse tijd. Ja? En de kairos is niet de aardse tijd. De kairos slaat op de tijd van de geest, zou ik willen zeggen. Slaat op een geestelijke tijd. Op een geestelijke periode. En wat staat er hier nou in onze tekst? God stelt die vast in de hemel. Voor ieder volk. Voor ieder mens. Zou ik ook nog bij kunnen zetten. Staat hier niet? Is toch mooi? Misschien willen wij wat vaststellen voor een volk of voor een mens. Met het volle evangelie nog wel. Ja? God stelt de kairos voor ieder mens vast in de hemel. Hij stelt die vast voor zijn volk, de gemeente. En iedere kairos, die kan je ook nog uitwerken, kent haar volheid. Ja? De volheid der tijden is gekomen, zoiets. En het is meerdere keren in de Bijbel dat je dat tegenkomt. Maar wij hebben het natuurlijk over onze tijd dan. Onze kairos, bij de volheid der tijden. De gemeente, je zingt, het komt tot volheid. Vlekkeloos, volkomen gaaf. Daar sta je bij, daar zit je bij. Dan denk je zo, Heer, hoe moet dat ooit gebeuren? Je kijkt dan niet naar een ander, maar naar jezelf, hè? Weet je wel, een beetje eerlijk. En de Heer zegt, het gaat gebeuren. Vind je het prachtig? Ik heb het in mijn hand, ja. Dus als je het persoonlijk maakt, misschien had je dat stiekem al gedaan, dan is de kairos ook de geschikte tijd voor jou. Denk je daar wel eens over na? En je zegt, ik heb een kairos van de Heer. Dat is toch boffen? Te midden van waar je misschien allemaal zorgen over maakt. En dat je daarop doorgaat. De geestelijke periode, die periode waarin jij de dingen in jouw leven naar het beslissende punt brengt. Dat is best eens goed om daar mee bezig te zijn. Nee jongens, we gaan beslissingen nemen. Nee, we gaan naar het beslissingenpunt toe. Nee, we gaan niet langer vergaderen, we gaan nou eens doen. Zoiets. Mooi. Dus, ik zou zeggen, ga hiervoor. Open je hier helemaal voor. Dan is het ook niet weg vanavond. En laat de Heer zo lekker verder werken in je leven. En dat in zijn geest. En door zijn woorden van leven. En staat er dan, hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Natuurlijk, je snapt wel wat ze allemaal mee uitleggen. Dan zou hij al die landen zou die ingedeeld hebben. En nou, dan denk ik, er is niks van terechtgekomen. Oké, laat dat maar zitten. Want hij gaat het ook niet zo in orde maken dat hij zegt, aan het einde der tijden wordt het volk van God zeer groot. En dan zorg ik dat ieder land, ieder volk zijn eigen land ook heeft. En niet dat andere volk dat land wat erbij gepikt hebben. Zoiets. Zo niet. Dan zitten we op aarde. Grenzen, daar begin ik maar. Want hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald, staat er. Wie bepaalt de grenzen? En dat kom ik maar gelijk weer persoonlijk natuurlijk, hè? Want anders gaan we beschouwing doen. Bepaal jij die? In je leven met de Heer? Je mag het zeggen. Tegen hem. Bepaal jij de grenzen? De grenzen voor je leven? Wat je wel onderneemt en wat je niet doet, de grenzen van je geestelijk woongebied, of zouden we zeggen de grenzen van je geestelijke wonen? Ja, ook. Waar woon je? Waar is je woongebied? Waar zijn de grenzen van je woongebied geestelijk in de hemel? Ja? Nou, dan zit je al een heel eind. De grenzen van bijvoorbeeld Gods liefhebben in je leven. De grenzen van Gods vergeving in je leven. Ken je die? Bij jou? Die grenzen daarvan? De Heer bepaalt de grenzen van jouw wonen. Van jouw leven. Hij stelt vast hoe en waar jij in vrede kunt wonen. En dan denk je toch niet aan een huisje op de hei. Of lekker aan zee of zo. Maar dan denk je toch aan het hemelse huis. Wat je aan het bereiden bent, of niet? Waar hij je in helpt. Zo. Hij stelt vast waar je in vrede kunt wonen. Niet ver bij hem vandaan. Niet in het dodenrijk. Dat is geen wonen. Niet diep in ellende en verdriet. Is geen wonen. Niet in egoïsme. Niet in leven gericht op jezelf. Is geen wonen. En waar de grensoverschrijders zijn, die over grenzen trekken, die de grenzen van de Heer niet in acht nemen. Dus je uitputten in verdriet, in egoïsme, in wat ik net genoemd heb. Daar roept de Heer de grensoverschrijders een halt toe in jouw leven. Ja, niet zomaar dat jij bent aan de gang en je klooit me wat aan en de Heer zegt, ik ga je nou eens even sturen. Nee, de Heer praat tegen je. Maar dan zou je zelf je moeten laten sturen. Dat snap je. Anders is het geweld. Ja, goed. Hij heeft de grenzen van jouw wonen, van jouw leven in zijn hand. Er zijn mensen die hebben soms hele moeilijkheden bij beslissingen, bij gebeurtenissen, problemen, toestanden. En als je nou één ding gelooft, dat de Heer jouw leven in zijn hand heeft. Wat is er simpeler dan dat? Daar hoef je niet eens een hele diepe studie over te maken. Begrijp je? Dat is gewoon leven. Heer, u heeft mijn leven in de hand. U hebt mijn leven in de hand. Prachtig. En dan ben ik bij het volgende vers gekomen inmiddels, bij vers 27. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastende zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Dat is mooi, hè? Als je dat al dichtbij haalt voor jezelf, als je het leest. Hij is niet ver weg van je. Mooi, staat hier weer. Goed. Nou, letterlijk gaan we het even zien. Dan zie je dat sommige vertalingen daar dichterbij komen, denk ik. Om de Heer, staat de Kyrios, betekent Heer, om de Heer te zoeken. En dien ten gevolge, al tastende hem te vinden, die toch niet ver van ieder van ons is. Die toch niet ver van ieder van ons is. God, en dat hebben we net gezien in het vorige vers, brengt orde aan in deze wereld. Ook in jouw wereld brengt hij orde aan. Het kan soms een zootje zijn, het loopt door elkaar. Chaos. En hij wil het ordenen. Ja, niet op een manier die zegt, oh, dan moet ik 1, 2, 3, rechts, links. Maar gewoon in zijn geest. Door zijn geest. Dat het rustiger wordt van binnen. Dat het beter gaat om de zaak op orde te houden. Dat het minder wazig en schimmig wordt. Daar helpt hij bij. Hij brengt orde aan. En die orde brengt hij aan in het groot, maar ook in het klein, met Chronon en Kairon. Dat hebben we net gelezen, hebben we net uitgelegd. En hiermee stelt hij zijn grenzen. En binnen deze grenzen kun je God zoeken. Kun je de Heer zoeken. Vind je dat niet prachtig? Sommige mensen denken, nee, het is allemaal grensloos. Waar ik ben, ik kan het. Binnen deze grenzen die ik net genoemd heb, kun jij de Heer zoeken en vinden en verder zoeken en nog meer vinden. In je leven, voor je leven. Hij zegt, en misschien dat het een oproep is, ik wil dat jij mij zoekt, dat jij mij nog meer zoekt. Ik zelf heb in jou gelegd dat jij naar mij verlangt. Dat je mij zoekt. Dan zoek je mij toch niet op aarde, in allerlei festiviteiten en dingen. Het is mooi om te doen, mooi om mee te maken, maar het diepste van hem zoek je en vind je in de hemel. Zo. Dan zoek je mij in de hemel, zegt hij tegen je. Dan maak je op aarde geen beeld van mij. Heb je nog een paar? Sla ze kapot. Ja. Dan maak je geen tempel voor mij. Ja. Ik doe jou omhoog gaan uit al dat religieuze gedoe. Ja, dat is heel duidelijk, hè? Lijkt me. Ik vul het niet in. Dan ga je omhoog de hemel in. En heb je een hemels festijn. Wat zichtbaar wordt in je leven, in de gemeente en op aarde. Nou, dat vraagt de Heer van je. En als je hem dus zo zoekt, binnen zijn grenzen, dan kun je hem ook altastende vinden. Want je wil hem toch opmerken. Je wil hem toch voelen in je leven. Ik wil dan nog meer ervaren van de Heer. Ja? Ik denk, Heer, waar bent u? Heer, merk ik u nou op? En waarin dan? Dat zal hem invullen voor jezelf. Hem altastende gaan kennen. Dat vind ik heel mooi. Als je het zo eens leest. Altastende hem gaan kennen. Dus dat is een kennis die in ontwikkeling is. Dat is geen dogmatische kennis. Wij kennen God ook niet ten volle. En we zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar of we hem dan ook ten volle zullen kennen. Nou, ik geef een schot, dat is nog maar de vraag. Die leg ik neer voor je. Ja? Gods grootheid gaat uit boven ons bevattingsvermogen. Je kunt lang over God filosoferen. En het wordt gedaan in religieuze kring. En ik heb dat vroeger heb ik dat ook meegemaakt. Dat men begon te discussiëren aan de bar. Na het vierde glas pils over God is dood en hoe gaan we nou verder? Ja? Is toch wat? Dat is filosofie. Dat is aardig, kan je leuk over praten. Maar je schiet er niets mee op. Je kunt lang over God discussiëren. Je kunt alles, ook van het leven, maar ook van rationeel willen verklaren. Dat is ook zo'n trend in deze tijd. Ja? Zelfs God rationeel willen vatten, willen bevatten. Maar zo kom ik en kom jij er niet. Want rationeel krijg je geen grip op God. Als jij op deze manier, dat wil dus zeggen in deze geest, naar God verlangt, dan loop je vast. En we zien het gebeuren in onze kring, maar ook buiten onze kring. Ja? Dus je kan het ook omdraaien. Stel dat je een keer vastloopt erin en denkt, hey, ben ik soms op die manier bezig? Dat ik denk dat ik het allemaal een beetje naar mijn hand kan zetten. Met alles wat ik al weet van de Heer. En met wat ik al beleef van hem. Ja, dan heb je de omslag naar jezelf gemaakt. En dan kan je hem terugdraaien. Dat is heel mooi. Paulus laat zijn nieuwe leer horen. Door alles heen. Als je echt verlangt naar hem. Als je zijn geest echt nog meer in je leven wil laten werken. Dan leer je God nog meer kennen. Dan leer je hem nog meer kennen. Ja. En dat lukt niet met regels, met mooie rituelen, met beelden, met formules. Nee. Die heb je daar niet voor nodig. God kennen. Zijn liefhebben. Al tastende gaan ervaren. Gaan vinden in je leven. Zelf gaan leren hoe hij is. In hoe hij lief heeft. In wat hij gelooft. Het is in deze tijd in om je roots te gaan zoeken. Hè? Al tastende ga jij op zoek naar je geestelijke roots. Ja? Al tastende vind jij God dan als de bron van jouw bestaan. God die geest is. God die je vader is. Hij is niet ver van ieder van ons. Eindigt het vers mee. Hij wordt namelijk door Jezus binnen jouw bereik gebracht. Hij wil de bron van jouw leven zijn. Er zijn zoveel bronnen, of ballen die je hoog moet houden, die komen ook uit bronnen. Ja. Ja. Hij wil de enige bron van je leven zijn. Hij wil jou hebben. Voor zijn doel. Voor zijn plan. Om leven en liefde in jou door te kunnen laten werken. Zo. Ieder van ons. En dat vind ik zo mooi. Dat hij niet zegt. Jullie hebben het niet. En ik zal je eens vertellen. Ik kom je wat brengen. Dat hebben wij. Hij verbindt hier. Zie je? Hij verbindt hier. Je kan in gesprek ook scheidend werken. Nee, heb ik niet meer eens. Want dat is niet goed. Maar dat zegt hij niet. Door alles heen gaat hij wel dingen zeggen. Waardoor ze op een gegeven moment verontwaardigd worden. Ja, want ze gaan het wel voelen. Die feesten gaan wel aan het werk bij die mensen natuurlijk die daar luisteren. Ieder van ons, zegt hij, Jood of Griek. Dat is verbindend. He? Probeer altijd te verbinden. En niet tegenover elkaar te plaatsen. Geldt ook in de gemeente. Voor jezelf. Begin er zelf mee. Ja? Dat vind ik het mooi. En als het niet lukt, is het ook niet erg. Dan zit er weer perfectionisme naast. Heb je die gezien? Die verbindt niet. Nee, jij ook niet. Als ik het zo hoor. Ja? Goed. Ik geef me even aan. Kom ik zelf ook tegen. Goed. Vers 28. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Zie je, dat slaat nog steeds op dat altaar van die onbekende God. Heb je hem nog staan? Ja. Oké. Goed. Nou. God is nabij jou en mij. En Paulus gaat dat hier nou dieper uitleggen. In hem bestaan wij, bewegen wij en zijn wij. Dat is een citaat van een Grieks dichter-filosoof. Dus dat gooit hij er zomaar tussen. Dan denk ik, zijn de filosofen, ik ga ze op hun eigen dingen pakken en dan vul ik hem in. In hem bestaan wij, bewegen wij en zijn wij. Een citaat van Epimenides. Ja? En dan hoor je daarop dat die Epimenides, dat die als filosoof geen pantheïsme kent. Anders moet hij zeggen in hen. In hen. Heb die goden. Heb één god. Die Epimenides. Ja, want zo zwart is het in die tijd natuurlijk ook niet. Geen pantheïsme dus. Dat ene altaar van die ene god, weet je nog? onbekende God en al die dingen eromheen? Nee, geen veelheid van goden. Geen afgoden. Ja? Geen huisgoden. Geen altaren waar je voor moet offeren. Nee, één God. En deze omsluit en draagt jouw hele bestaan. In hem besta jij echt. In hem kom jij echt in beweging. In Gods geest mag jij je bewegen. In Gods geest mag jij wandelen. In Gods geest mag jij leven. In hem vind je je identiteit. Over identiteit ook zoveel geschreven, ook christelijke. Dit is heel simpel. In hem vind jij je identiteit. Ben je nog op zoek? Hier naartoe. Of moet je je groot houden door je baan en door je auto en door je... Ah, ik verzin maar wat. We hebben misschien ook geen tijd om hier te zijn. Oké. In hem vind jij je identiteit. In hem ben jij. Maak hem... Je hoort het, hè? Ik heb zijn, dat heb ik even weggehaald. Ik heb het persoonlijk gemaakt voor je. Ja? In hem ben jij. In hem ben jij van kracht. Ik vind dat zo mooi. Hè? Wezer. Ja? Dat is één vertaling van de godsnaam. Mooi, daar zou je ook een hele tijd mee bezig kunnen zijn met al die godsnamen. Hoe ze het vertaald hebben. Wees er. En de Duitsers zeggen bij wezer, wees van kracht. In hem, en dan zeg ik het nog één keer, ben jij dus van kracht. Zo. En buiten hem werkt het niet. Geen kracht. Je krijgt je volheid van leven vanuit hem. En Paulus schrijft over die volheid van leven die je in hem ontvangt. Hij schrijft erover in Efeze 1, vers 23. En mensen, laat hem op je inwerken. Dit gaat dus over jou. Dit gaat over mij. Dit gaat over ons. Ja? Met elkaar. En persoonlijk. En dan zou je ervoor kunnen zetten. Heel de gemeente, dat staat voor Jezus die gesteld is, over heel de gemeente die zijn lichaam is. Je bent met elkaar zijn lichaam. De volheid van hem die alles in allen vervult. Mooi. Die alles in jou vervult. Maak je hem gelijk weer persoonlijk. Heer, u gaat alles in mij vervullen. Wat zou ik nou toch nog zorgen maken? Zoiets. Ik hou het maar heel simpel. Ja? En dat zie je dan ook in Efeze 3, vers 19. De MBG-vertaling is dat. Ik pak hem er ook even bij. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. En dan staat er op dat. Dat wil zeggen, dat moet aanwezig zijn. De liefde van Christus, die de kennis, die over die kennis heen gaat. Niet de kennis die over de liefde heen gaat. Opdat jij vervuld wordt tot alle volheid van God. Het volle leven. Dat je zegt, ik sta in het volle leven, ik merk het. Soms bedoelen mensen daar wat anders mee. Ja. Goed. Nou, dat is mooi. Dat gaf ik er even bij, die twee teksten. En dan staat er achter, we zitten nog in 28 aan het einde, want wij zijn van zijn geslacht. Zoals dichter van jullie gezegd hebben, zegt hij, want wij zijn van zijn geslacht. En dat is een citaat van een dichter, een Grieks dichter. Meneer Aratus. Ja, een Latijnse naam. Wij zijn van een goddelijk geslacht. Dat zegt Paulus hier en dat zegt hij ook tegen jou natuurlijk. Wij, en hoor je het verbindende, hij is op ons overgegaan en hij gaat met wij verder. Heb je hem? Dat je die lijn ziet. Je denkt, hé, dat is heel, heel inclusief van Paulus. Hij zegt gewoon tegen die mensen, wij zijn van een goddelijk geslacht. In hem bewegen wij, zijn wij en... Hè? Mooi toch? Ik vind dat heel sterk. Ja, want hij brengt hier het evangelie heel dichtbij. Hij brengt hier God heel dichtbij. Wij komen uit God voort, zegt hij. En niet uit goden. Die ene God. En dat zijn je roots. Mooi, hè? Ik vind het prachtig. Vers 29. Hij gaat verder. Maar als wij dan uit God voortkomen, hoor je hem? Wij komen uit hem voort. Als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. Nou gaan we even kijken wat er staat. Vind je niet? Goed. En vergelijk maar even. Omdat wij van Gods geslacht zijn, staat hier, moeten wij niet denken dat deze godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, aan beeldhouwwerk van kunst en van idee van de mens. Daar moeten ze natuurlijk in de vertaling wat van maken, dat snap je. Dus hebben ze een beetje dat het van mens is. Ik zal het je uitleggen gewoon, het is wel het beste. Paulus gaat in vers 29 dus door op het citaat van Aratus uit het laatste gedeelte van vers 28. Gods verbonden zijn met mensen is oorspronkelijk, is van oorsprong. Dat wil hij. Ja? En daar heeft hij niets aan afgedaan. Dat blijft. En Paulus gaat hier dan iets zeggen over de afgodsbeelden en de tempels die hij in Athene ziet. En de aanleiding is natuurlijk omdat wij van Gods geslacht zijn, moeten wij, denk daarom niet dus, dat de godheid, dat God, dat het goddelijke gelijk is aan goud, zilver of steen. Ja, daar maakten ze de beelden mee. Er zijn afgoden, die heeft u gezien, van zilver, goud en steen. En soms kom je in je eigen leven en denk ik heb er nog eentje van goud staan, joh. Helemaal niet te geloven. Ja. En het was soms ook een omhulsel om het hout heen, zo deden ze het ook wel. Dat kan je in de profeten lezen. Goed. Maar dat hij dan afbreekt. En hij zelf ook eens kijkt. Ik zit in het volle evangelie, zit wel goed. Nee. Ben je binnen die grenzen? En zie je of er inderdaad nog. Hij zegt, ja, ik heb één heer, één gemeente. Of zitten nog allerlei andere dingen te zooien? Nou, Paulus spreekt ze hierop aan. Hier, de Atheners. Er zijn afgoden van zilver, goud en steen. En er zijn mensen die hun denken hiermee laten vervullen. En als je denken daarmee laat vervullen en je hebt ook nog de levende God, dan snap je al, dan is hun leven vermengd. Dan is hun hart niet één en dat kunnen we allemaal tegenkomen. Niet in grote mate hoop ik, maar wel in kleine mate. Het gaat er dus om dat je Gods werkelijkheid leert kennen. God die één is. God de ene. En houd je niet vast aan de aardse werkelijkheden van afgoden. Moet ik voetbal noemen? Schaatsen. Onschuldige dingen. Ik kan nog beter over voetbal praten dan over de Areopaag en de reden. Ja, ik pak er maar één. Zo zijn er meer. Je werk, je geld, je baan. Oh, het zijn allemaal van die gevoelige dingen. Soms. Als je merkt, oh, dat is gevoelig, merk ik bij mezelf ook. Denk ik, oh, er is nog wel wat aan de hand. En dan moet je niet heel. Maar heer, daar kan ik met u toch iets aan doen. Ja? Als ik een beetje krentig ben, naar de Heer toe. Niet alleen in gebedstijd, maar ook in geld. Ik verzin maar, ja? Zie je, er is altijd wat nog te verzetten. Er is altijd nog verder te komen. Zonder dat je denkt, oh, maar dat is een wet. Oh, nou moet ik. Nee, want dan zit het niet in je hart. Mensen hebben ook al gehad met tienden. Ja, ja, maar dat is een wet, broeder. En die wet gaat toch niet onder de wet leven? Nee, maar je leeft al onder een wet. Want je kunt niet geven. Ja, maar ik heb. Nou, dat krijg je. Ja. En zo kan je helemaal doorgaan. En dat is één wattendeken. De Heer wil dat je er bovenuit komt. Ja? De Heer wil dat je er bovenuit komt. En hij helpt je. Vind ik het mooi. Goed. Dus. Onze werkelijkheid is uit God. Wij komen uit hem voort, zegt Paulus. De godheid, God en zijn heerlijkheid. God schept ons naar zijn beeld en gelijkenis. Ja? Als er één een beeld mag maken, dan is het God. Van hemzelf. Immens. Ja, dat hoor je in het scheppingsverhaal. Daarom mogen wij geen beelden van God maken. Een goeie om nog eens over te praten. Ja. En dan staat er aan beeldhouwwerk van kunst en van idee van de mens. Letterlijk. Dus je moet ook niet denken aan beeldhouwwerk van kunst en idee van de mens. De cultuurtheologen. Ik verzin het maar even, ja? Zoiets komt altijd voort uit de gedachte, idee, vindingrijkheid van de mens. En waar moest het nou uit voortkomen?
Uit God.
Heb je hem? En dan kan het soms door elkaar lopen, ook bij mij, ook bij jou. En het is goed om dat door te krijgen. Dan denk ik, hé, hier, weer wat om op te ruimen. Weer wat om helder te krijgen voor mijn leven. En toen vond ik een hele mooie tekst. En die wilde ik je niet onthouden. Want die staat in Wijsheid. Apocryfe boek Wijsheid, 13 vers 10. Kijk maar mee. Meelijwekkend zijn ook zij die hun hoop stellen in dode dingen. Ik weet niet of je nog op spullen gehecht bent. Of kan je een beetje ontspullen? Ik vraag maar. Ja, ik zie er een paar al beroerd kijken. Ja. Die hun hoop stellen, ik herhaal, op dode dingen. En een houten ding is dood. Hè? En een gouden zilveren ding is dood. Ja, vroeger namen ze mee in hun kist. Doe het maar niet. En maaksels van mensenhanden tot God uitroepen. Ja? Dus mensenwerk, en dat wordt goddelijk genoemd. Of het nu gouden of zilveren beelden zijn, afbeeldingen van levende wezens, of een nutteloos stenen voorwerp uit vroeger tijd. Nou, ik ga het niet meer uitleggen, dat hoeft niet. Maar ik vond het een hele mooie tekst om er even bij te geven. Dan ga ik naar vers 30. Vers 30. God slaat echter geen acht, mooi hè, daar komt hij, op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Staat er niet, dat begrijp je wel. Ja, dus we kijken even wat er wel staat. En dan geef ik altijd het letterlijke. Dan kan je zien in je eigen vertaling wat het dichtstbij is. Hebben we die niet?
Nee,
dat
niet.
Nou, dan zal ik het even zeggen. Zo zie je maar, je moet niet van vakantie terugkomen. En heb je gelijk, heb je een foutje. Maar dat is niet erg. Luister goed. Daar komt ie. Voorbijziend aan de tijden van de onwetendheid, beveelt God aan alle mensen overal zich te bekeren. Voorbijziend aan de tijden van de onwetendheid, beveelt God aan alle mensen overal zich te bekeren. Dat is nu dus. God ziet voorbij aan de tijden dat er onwetendheid is. Dat is mooi, hè? En wij hebben daar iets van gezien. Kijk even of ik het nog kan vinden. De tijden van onwetendheid is. Dat slaat natuurlijk. Ik help jullie een beetje. Misschien. Ik heb er ook naar moeten zoeken op een gegeven moment. Maar toen dacht ik, dat slaat op vers 23b. Die heb je nogal voor je, denk ik. Ja? Ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God, wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Hier is een hele kleine link naar, zoals die staat te verkondigen. Ik vind dat heel mooi, hoor. Ik vind het heel knap hoe die het doet. Ja? Dus God gaat voorbij aan de tijden dat je het niet kon weten, dat je hem niet kon kennen, kunt kennen, dat je niet in een levensliefdesrelatie met hem kan leven. God gaat voorbij een tijd dat je hem niet diende in je leven. Hij ziet hieraan voorbij. Ja? Hij laat dat voorbij gaan. Vandaar ook zo'n mooie tekst. Dat was geloof ik in. Oh, dat was dat van Nathanael met Bathseba. Ja, zaten we te vertalen. En daar staat: God liet dit aan hem voorbij gaan. Maar hij zei wel tegen. Liet wel zeggen: jongen, er gaat nog wat gebeuren. Het zwaard, enzovoort. Ja? Maar toen vond ik zo mooi. Ik denk: oh, voorbij laten gaan, dat is ook vergeven. Vergeven is natuurlijk, neem me niet kwalijk, dat is gewoon een theologisch woord geworden. He, want iedereen weet dat in het Hebreeuws bij vergeven heel vaak opheffen staat. Hef het op. En dat is niet die ander, maar jij heft het op. Voor die ander. Dat is mooi, hè? En zonder stenen, zulke stenen leven, is veel beter dan ze meesjouwen. Niet in een rugzakje, maar in je voorzakje. Nou, goed. Oké. Dus. Hij ziet hieraan voorbij, dat zei ik. Maar hij komt wel direct ter zake. Want hij beveelt eigenlijk, zo staat er, dat je moet metanoia. Metanoio staat er. Als werkwoord. Weet iemand idee wat dat betekent? Metamorfose, ja, komt dichtbij. Maar Ja, het is niet fozen, dat heeft te maken met vorm. Maar metanoia heeft te maken met zijn. Dus dat is dat je van, als ik in het woord te denken, dan verander je van zijn. Van zijn in, nu zijn in God. Nou ja, het betekent in ieder geval, als je het woordenboek opzoekt, Grieks, dan betekent het veranderen. Vernieuwen. En het wordt vaak vertaald met bekeren. Dat de mensen zich overal moeten bekeren. Zo hebben ze het hier ook vertaald. Ze zijn natuurlijk theologisch bezig, dat begrijp je. Hij beveelt dus aan alle mensen om een beter inzicht te verwerven. Dat hoort er ook bij. Om tot andere gedachten te komen. Als je nou eens voorneemt, even voor jezelf, waar je moeilijke gedachten over hebt. En dat kan niet anders. En er vraagt iemand aan je, nu vanavond, de Heer, zou je er ook anders over kunnen denken misschien? Zou het kunnen? Zou het lukken als ik je help? Zou je een andere manier kunnen denken? Ja? Heb je dat nooit? Je denkt, die of die, nou, dat is ook een hork. Ja, hij zit wel in een gemeente. Ja, niet in onze gemeente, in een andere. Zoiets. En dan de hele eenvoudige vraag die de Heer dan stelt. Zou je anders over hem kunnen denken? En die is altijd alleen maar daarvoor in de gemeente, maar voor andere dingen niet in. Oh ja? Ja, aardschinkel. Maar kan je ook anders over die persoon, over die broeder en zuster van je denken? Dat is mooi, hè? Ja, ik ben toch niet gek? Ik zie wel. Ja, je mag zien wat je ziet, maar het gaat om hoe je je verbindt met anderen. Zo. Dus anderen gaan denken over. Er zijn mensen, en ik kom dat zelf ook nog wel eens tegen, ik ben dat nog meer tegengekomen in het verleden, die denken in onmogelijkheden. Nee, dat kan niet. Nee, want ik heb het gedrukt. Nee, want ik heb. Ik ga het lekker verder niet invullen. Maar dat kruidt erg, hè? Hé, kruidend ijs. Ja. Ja. Die denken in onmogelijkheden. Zou je anders kunnen denken? Zou je kunnen denken in Gods mogelijkheden? Heer, wat is er bij u mogelijk? Ja, maar dan zit ik weer vast daaraan en dan moet ik daar weer aan meedoen. Nee, dan moet je hier nog veranderen. Dan moet het hier nog veranderen. Ja? Dan heeft de Heer je hart nog niet. Ja? Denken in Gods mogelijkheden. Omdat jij gelooft. Snap je? Je kunt kijken op zichtbare dingen. Maar als je in de hemel kijkt, dan zie je zoveel schatten, jongen, voor je. Ja? Denk in Gods mogelijkheden. Omdat jij verder wil vernieuwen in je leven. Ja? En dan neem je ook een andere gezindheid aan. Een andere gesteldheid aan. Weet je wel, is over gepreekt. Is over gepreekt. 2 verspieders. En die 10 verspieders. En die 10 verspieders zeggen, ja, maar dit gaat helemaal niet. En nu zie je, wat ga je nou doen? En dit kan helemaal niet met de gemeente en zo op die manier. Ja. Die zagen dus helemaal negatief, pessimistisch in. En die 2 anderen, die zagen het heel goed in. En er staat bij, vind ik alles zo mooi. Op een gegeven moment kwam dat naar voren. In wie een andere geest is. Vind je prachtig? Dus als ik ooit loop te mopperen, om een beetje op mijn voorganger te. In de auto dan, hè? Dan moet ik kijken, denk ik, hey, ik moet nog meer, Heer, van uw geest verwerven. Want het is nog een beetje gemengd. Ja? Dat is gelijk weer praktisch, ook voor mezelf. En ook voor jou, hoop ik. Goed. Dan neem je een andere gesteldheid aan, zei ik, gezindheid. Dan bekeer je tot de levende God. De tijd van ieder zijn eigen God is voorbij. Het is ook niet zo dat we al die goden bij elkaar gooien in het christendom. En in de islam. Ja, we doen het allemaal bij elkaar, jongens, allemaal hetzelfde. Dan snap je er helemaal niks van. Ja, dan kom je er ook niet uit. De Heer beveelt jou en mij om hem alleen te dienen. En om verder te veranderen in je leven. Volle evangelie mensen hebben zich allemaal bekeerd. En soms sta je ervoor en dan denk je, er zijn er die moeten zich nog opnieuw bekeren. En soms kom ik in mezelf dingen tegen. Heer, ik moet me verder bekeren daarvan. Dus ik weet niet of jij het hebt. Als je het niet hebt, dan moet je uitkijken, want dan zit je te verstenen. Ja? Nooit dat beeld gehoord? Verstenen, hier leefde Jezus. Ja, het is een beetje een grof beeld. Maar het gaat erom dat ik denk, Heer, ik wil het in me opnemen. Ik wil verder komen met u. Ik wil verder vernieuwen. Help me daarbij. En dan kom je allemaal die rare beperkingen tegen. En dan zeg ik, en ik was meer gezegd, denk, nou, dan kom ik beperkingen tegen waarbij ik bij een enkele beperking denk, die komt misschien wel nooit vanaf u. Maar zou de Heer nog iets meer lucht erin kunnen geven? Iets meer adem? Zodat het meer ademt en het meer schokmatig wordt, zo. Ja. Nou, ik geef me even aan vanuit mezelf, hoe ik daarover denk. Dus, ik zei ook vol evangelie, mensen moeten zich verder bekeren. Je kent toch het verhaal van David en Goliath wel? Hij heeft hem verslagen. En wat gebeurt er op het eind van zijn leven, weet je dat? Dan rust hij van zijn strijd, weet je. Heel veel van die mensen die gaan van hun strijd rusten, hoeven niet meer te strijden. En dan zit hij daar en dan komen er, ik geloof 3 of 4, het schiet me nu te binnen, 3 of 4 reuzen, Goliaths komen eraan. En kan hij ze verslaan? Nee, zijn vijanden komen terug. Hij kan het niet meer aan. En gelukkig komen zijn broers hem te hulp. Ga het verhaal maar eens lezen. Ja, mooi. Ik denk, dat is een goede waarschuwing. Voor bij het ouder worden. Ja, ik ga het opzoeken voor je, want het komt me nou naar voren. Ik zal het voor je opzoeken. He, maar het staat in 2 Samuel moet het zijn. Moet je even intypen. David, Goliath. En dan kom je het wel tegen, denk ik. Eenakskinderen. Kan misschien ook. Ligt aan de vertaling die je dan hebt. Ja. Goed. Dus. De dingen van de geestelijke wereld, mensen. Hè? En we hoeven dat niet onder stoel of banken, kerkbanken te stoppen. De dingen van de geestelijke wereld zijn bekend. Ja. Die worden gepredikt hier. Helder. En dat je er wat mee doet. Dat is ook leuk. Ja. Maar als je die dingen vermengt met aardse dingen en toestanden, dan word je van binnen niet één. Dan hou je ergens afgoden die ook hun aandacht moeten hebben. Ja? God maakt een eind aan de onwetendheid. Vind je prachtig? En hij doet dat door zich aan en in ons te openbaren. Jezus openbaart jou en mij hoe je verder kunt komen in de hemel. Heer, hoe moet ik verder met mijn leven? De Heer zegt, ik wil even weten hoe je bedoelt. Is het op aarde of is het in de hemel? Dat is een sleutel, hè? En sommige mensen zeggen dan, ja, op aarde, maar ik wil ook graag, ja, maar we moeten hier beginnen. Je begint van bovenaf, toch? Dat is mooi, hè? Je hoeft bij de Heer nooit van onderaf te beginnen. Je begint van bovenaf. Dat is prachtig, ja? Maar om dat geheimenis te pakken te hebben, en er komt heel veel tegenop, dat weet ik zelf. Nou, dan heb je weer een lekker stoeipartij aan. Maar de Heer helpt je daarin. Prachtig. Mooi. Dus. Ja, dat zei ik. Hoe je verder kan komen in de hemel. En toen gaan we geven een voorbeeld. Vers 31 zijn we gekomen. Vers 31. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop een rechtvaardig oordeel hij over de mensen zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Nou, ook een aardig stukje. Ja? Goed. Komt-ie. Wat er staat. Omdat hij vastgesteld heeft een dag waarin hij zal oordelen de bewoonde wereld in gerechtigheid. Je mag het best een beetje op goede rij zetten, maar ik heb het Grieks vertaald. Waarop hij zal oordelen de bewoonde wereld in gerechtigheid in een man die hij heeft aangewezen. Het bewijs leverend aan allen door hem uit de doden te doen. Hoor je? Het bewijs leverend aan allen. Ja? Aan allen die hier zijn en die buiten zijn. Paulus citeert hier iets. Heb je dat gezien? Bij sommige bijbelvertalingen zetten ze dat er nog netjes onder. Bij anderen moet je dan helemaal naar achteren bladeren. Hij citeert die Psalm 9, vers 8. Psalm 9, vers 8 citeert hij hier. En daar staat, ja, hij oordeelt de wereld in gerechtigheid. De wereld, hè? Hoor je hem? Ja, over oordeel? Daar kan ik boeken vol over lezen. Maar wij willen het even zoals het bedoeld is. En hij richt de natiën, Psalm 9 vers 8, in rechtmatigheid. Je zou dit bijna een parallelisme kunnen noemen. Hij zegt, het wordt twee keer gezegd. En de tweede keer versterkt het dan nog. Ja, dat is parallelisme. Dus, bekeer je, ik pak dat metanoia nog maar weer even op. Uit vers 30. Bekeer je en verander, vernieuw, omdat God een dag vaststelt. Loopt hier verder, hè? De zin, dat snap je. Zijn dag. Dat is de dag des Heeren. Op die dag zal hij de bewoonde wereld, de oikomene, dat is de bewoonde wereld, horen ons oikomene in, oordelen. Ja? Oordelen, oftewel, als ik het werkwoord goed vertaal, is dat onderscheiden in gerechtigheid. En dat doet hij in een man. In een man, staat er. Ja? Paulus noemt de naam van Jezus hier niet, dat zei ik al. Hij spreekt over een man. En Jezus is gekomen tot een oordeel in deze wereld. Dat weet iedereen. In zijn leven oordeelt hij de bewoonde wereld in gerechtigheid. In de gerechtigheid die hij tevoorschijn brengt in zijn leven. In hoe hij doorgaat, in hoe hij met mensen omgaat, in hoe hij verder gaat om alle gerechtigheid te vervullen. Dat zeg ik toch? Het past mij alle gerechtigheid te vervullen. Daarin komt het oordeel voor de anderen die op hem afkomen en die het van hem lijken te winnen op aarde. Hij is toch maar fijn aan het kruis gegaan en dood gegaan, zoiets. Ja. Maar zijn liefde overwint alles. Zijn liefde, Gods liefde, overwint zelfs de dood. Jezus oordeelt ons. Hij oordeelt in jouw leven. Ja? En we allemaal het oordeel van, oh, hij geeft je, dat is verkeerd. Nee, hij neemt je bij de hand. En hij zegt, zullen we het kwade eens scheiden van het goede in je leven. Dat wordt zoveel mooier. Ja? Laat Jezus dus helpen om zo te onderscheiden. Om zo oordeel aan te brengen. Onderscheiden in Gods gerechtigheid. Dat Gods gerechtigheid tevoorschijn komt, omdat het kwaad en de kwaadverwekkers, je krijgt er zicht en het gaat van je af. Prachtig. Houd je aan zijn woord. Volg zijn plan met je leven. Straal liefde, licht en leven uit. Dat kan je niet op commando doen, maar alleen als het werkt in leven. Ja? Leef in gerechtigheid. Houd je aan Gods woord. Zet zijn woorden om in liefde en leven. Zet zijn preken om in liefde en leven. Over dat oordeel hoor je van mij twee teksten. Luister maar. De eerste is, want alle moeten wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder zal meekrijgen wat hij in het lichaam verricht heeft. Het zij goed, het zij kwaad. 2 Korinthe 5, vers 10, Naardense Bijbel. Johannes 5, vers 25. Oh, dat is ook heel leuk, daar kan je nog even over nadenken. Wat er in het lichaam, welk lichaam? Ja, daar gaan we eens over nadenken. Welk lichaam? Is dat de gemeente? Is dat zijn natuurlijk lichaam, zijn geestelijk lichaam? Nou, daar heb je een denkertje. Goed. Volgende tekst. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de uren komt en is nu, dat de doden naar de stem van God, de Zoon van God, zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Dus wie de stem van de Zoon van God hoort, die zal leven. Hoor je die stem? Hey, mazzel. Want dan leef je. Dan zul je ook leven. Vanuit wat hij zegt. Mooi, hè? Kan je wel voor jezelf wat van maken, denk ik. Macht er de duisternis, ik ga even door met Jezus weer, de man. Vernederen Jezus. Dat weten we. Hij overwint hen, Jezus, omdat hij zijn God blijft dienen. Dat is een mooie voor ons. Ja? Als je God blijft dienen, dan overwin je. Gestrijden we. Als je God blijft dienen, dan overwin je. Hij overwint op zijn kruis, dus in zijn lijden, alle machten der duisternis. En dan gaat hij de dood in. Ja? En God stelt hem in staat uit de dood op te staan. Jezus overwint de dood. En zo laat God zien aan alle mensen. Jezus is de man. Hij gaat mijn plan uitvoeren. Vind je het prachtig? Hij gaat mijn gemeente bouwen. Hij gaat bouwen in levens van mensen van jou en mij en maakt daar een gemeente van, zonder vlek of rimpel, stralend voor Gods aangezicht. Zoiets, ja? Jezus is Heer over leven en dood. Hij is opgevaren in de hemel en hij zit nu op de troon aan de rechterhand van zijn Vader. Vanuit die positie oordeelt hij nu. Ja? Is hij bezig in jouw leven om te oordelen? Heb je hem? Heb je hem nog? Onderscheiden? Kwaad eraf halen? Ja? Machten onderkennen? Grootvorsten onderkennen? Vanuit deze positie oordeelt hij. Vanuit deze positie zal hij de wereld oordelen. Dus samen met hem onderscheid jij in de geestelijke wereld. Dat is mooi werk. Samen met hem overwin jij de machten der duisternis in je leven. Juist als je moet lijden. Juist als je je kruis moet dragen. Dat is erg. Maar er heeft niemand gezegd dat je dan je kruis niet kan dragen. Ja? Als er moeilijke dingen zijn. Nee, God heeft dat niet bepaald. God heeft niet gezegd, elk huis heeft zijn kruisje. Of jij krijgt ook je kruisje, je moet maar geduldig dragen. Daar zorgt de duivel voor. Maar daar ga je doorheen, want je gaat ook door de verdrukking heen. Dat is toch bijbelse notie? Dat is toch werkelijkheid? En als je door de verdrukking heen komt, in het klein of... Het groot, laat maar even zitten. In het klein, dat is toch heerlijkheid? Heerlijk voor jezelf? Ja. Ah, nou heb ik het leven weer. Wat er ook gebeurt en wat er ook aan dreiging om me heen hangt. En wil hangen. Zo. Dus, zelfs dan, als je kruis moet dragen, moet lijden, overwin jij je tegenstanders. En niet omdat je zelfs het mannetje bent, maar in de kracht van Gods geest. In de kracht van Gods geest word jij een mens van Gods kracht. Mooi. Alles loopt uit, maar dat weet je ook, dat zet ik even heel kort neer, op het eindoordeel. Dat voert Jezus uit samen met de gemeente. En dat geschiet als de doden uit het dodenrijk loskomen. Eind openbaring. En dan zijn er, en dat weet je ook al, en anders hoor je het nog een keer, of als het nieuw voor je is, ook prima. Dan zijn er die wegvluchten van voor de troon, zo staat het letterlijk. Weg van Gods leven, van Gods licht, want ze hebben nooit interesse in gehad. Weg van Gods liefhebben, van Gods vergeven. Maar er zijn er ook die uit het dodenrijk komen, en het heeft niks te maken met de gemeente voor de helderheid. Er zijn er ook die vol verlangen naar hem toekomen. Voor die troon komen, omdat ze altijd naar hem gehungerd hebben. Dit is het wat we altijd gezocht hebben. Waar we altijd naar zoekende zijn geweest. En op een of andere manier is het er niet uitgekomen. Zie ik als volle evangelie Christus toch nog ergens in het dodenrijk. Omdat ik altijd me zo te suffen. En dat is heel niet erg. Maar dan zie je dat ook hier weer mensen tevoorschijn komen. En als je het altijd hebt gewild, dan zal het ook komen. En als je hebt zitten suffen in de evangelie en hebt het nooit gewild, dan zal het niet komen. Dan heb je er niet naar gehunkerd. Dat is ook goed, om dat eens te bekijken. Goed, vers 32. Ik moet bij mijn tekst blijven. En 33 in één keer. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u een andere keer nog maar eens vertellen. Goed. En 33 zeker, ja. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Ja. Oké, okay. U ziet het. Letterlijk. Als zij horen van de opstanding van de doden, gaan sommigen spotten, maar anderen zeggen, we zullen u weer horen over deze. En zo vertrekt Paulus uit hun midden. Dus, even duidelijk, ze horen van opstanding van doden. Nou, zei tegenwoordig christenen, als ze daarover horen, gaan ze gelijk op tilt. Ja? En ze onderbreken nu Paulus. Want, ik zal je één ding vertellen, lichamelijke opstanding is voor hen niet mogelijk. Dat moet je niet willen, vinden ze. Ja? Want dan komen ze weer terug in dat aardse leven. Zo zien ze dat. Als je lichamelijk opstaat, kom je toch weer terug in het aard. Dan begint het zootje weer van vooraf aan. Zoiets hadden ze in hun filosofie, in hun brein. Dan vallen we terug in een aards leven waar we juist van verlost willen zijn. Ja. Nou, sommigen bespotten hem. Dat lezen hier. Anderen willen hem nog wel eens horen. Zullen jullie nog wel eens horen? Volgens mij is het sarcastisch. Is het afwijzend? Of wat je wel eens na een sollicitatiegesprek hoort, u hoort nog wel van ons. Paulus krijgt hier, en ik zie niemand die dat eigenlijk in zijn verklaring aangeeft, dat is wonderbaarlijk, want Paulus krijgt hier niet de gelegenheid om zijn reden op de Areopagus te voltooien. Hij is net begonnen, mensen. En dan denk ik wel eens, Paulus, hoe zou die toespraak verder zijn gegaan van je? Want het blijft nu een onvolendete van, nou, ik zal de componist niet noemen. Het blijft nu de onvolendete. Hij komt toe aan een inleiding op het christelijk geloof, maar nu hij juist bij de kern komt, de opstanding uit de doden. Precies. Ook in onze tijd ontkennen sommige christenen, ik zal het voorzichtig zeggen, de opstanding. Ja? Nou, als mensen doodgaan en niet opstaan, laten we dan maar drinken en leven. En dat staat toch ergens in de Bijbel? Ja, schiet me te binnen nu. Ja. Dus, zo komt Paulus dus niet tot de kern. Dat heb ik gezegd, hè? De verkondiging van het heil in Christus. En hij vertrekt uit hun midden. Hij gaat weg van de Areopagus, weet je wel, die kale heuvel. Want hij wil verdere moeilijkheden vermijden. Hij heeft al een aantal meer gehad, dat weet je. Waar gaat hij naartoe? Wie? Ja. Hoofdstuk 18, vers 1. Hij gaat naar Korinthe. Ja. Vers 34, tenslotte. Toch sloten enkele zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder wie ook een Areopagiet. Dus die zaten op die kale heuvel, weet je wel. Dionysius, een vrouw die naar Maris heette en nog een aantal anderen. Nou, oké. Okay. Er is wel resultaat, hè. Het is een onvolende te worden, wel resultaat. Maar als ik toch hoor, dan is het poveren. Toch? Enkele sluiten zich bij hem aan. Wij zouden er blij mee zijn. Er zijn weer een paar mensen erbij. Hij heeft zich er ook niet druk over gemaakt. Hij gaat gewoon naar Korinthe. Apart, hè? Ja. Is... Wat?
Als je vers 21 leest.
Ja.
Ze zijn er zo uit om iets nieuws te horen.
Ja.
En dan horen ze iets nieuws, dan zeggen ze, gaan we weg.
Ja, ja, maar ze blijven bij het oude. Hè? Er zijn in het volle evangelie zijn ook mensen die het nieuws willen horen. Als ze dan iets nieuws horen, dan zeggen ze, dat is prachtig, maar ze blijven ergens bij het oude. En dat is het vervelende van vaten die niet overgegoten worden van het een, wijn moet overgegoten worden van het een in het ander vat. Nou ja, dat zal ik nog eens over hebben, want het wordt te veel. Wordt te veel. Twee namen. Dionysus, een Areopagiet, en die komt voor in het boek van Tessa Afsar, de dief van Korinthe, en een vrouw die Damaris heet. En dan gaat het verder en anderen met hen. Dat lijkt een dubbeleur. Er zijn een aantal verklaringen. Ja, dat is een dubbeleur, die kan je wel weglaten. Want we hadden net al dat er enkele tot bekering komen. Maar dat is niet zo. Het is geen dubbeleur. Ik denk, de eerste twee komen uit hogere kringen. En daarom hebben ze ook een naam. Ja, helaas. De anderen horen bij hen. Dus uit hun huisslaven of weet ik van wat. Ik verzin maar, want het kan. Of ze komen uit lagere kringen. Ook al komen er niet veel tot geloof, het is het evangeliseren waard. Dat geldt ook voor onze gemeente. Het is evangeliseren waard in hogere kringen, echt, en in lagere kringen. En ik zou zeggen, ga je lekker mee aan de gang. Je hebt een paar compactdiscs meegekregen en je kan er in je leven denk ik wel verder mee. Dat hoop ik. Daar bid ik voor en daar wil ik ook eerst bidden.